Openen Gods woord vanmorgen in Handelingen 4. En daarvan lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 22. Wat begint met Petrus en Johannes die aan het woord zijn en dan onderbroken worden. Terwijl ze aan het preken zijn en zo voor de mannen van het Sanhedrin gesteld worden. Handelingen 4 vanaf vers 1 tot en met vers 22 als schriftlezing. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Zeer ontevreden zijnde omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal van de mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk van Israël dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte, eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkaar, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid wordt, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God uw lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud aan welke dit teken der genezing geschied was. Tot zover de schriftlezing. Kinderen, stel je eens voor dat de koster dat hij ineens heel verontwaardigd begint te kijken. En niet alleen de koster, nee, ook de kerkraad begint heel verontwaardigd te kijken. En ze staan op, ze lopen naar voren, kansel op, deurtje open en ze nemen de dominee of de kandidaat die dan aan het preken is, die nemen ze mee. midden in de preek. Dat kunnen we niet voorstellen, toch? Maar dat is wel wat hier gebeurt. Vers 1. Petrus en Johannes, terwijl, dus tijdens het preken, terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel, laat maar zeggen de koster, en de Sadduceeën. Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Ze worden vastgepakt en meegenomen en ze mogen niet meer verder preken. Ze mogen ook niet naar huis, nee, ze moeten die nacht daar blijven, vastgepakt, meegenomen. En stel je dan eens voor dat je een van die eerste christenen bent die daar staat. En je bent naar die preek aan het luisteren en misschien ken je de Heer nog maar net en dan gebeurt dat. Midden in de preek, dan moeten die mannen zwijgen. Dan denk je toch, Heere, waarom gebeurt dit? Heeft de boze dan altijd de overhand? Krijgt hij dan altijd zijn zin? Heere, waarom moet dit gebeuren? Zo zouden wij denken. Maar de Heere die staat hier boven. Voor de Heere is het geen belemmering dat dit midden in die preek gebeurt, want we lezen vers 4. Velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden en het getal van de mannen werd omtrent 5000. Dus de Heere die werkte dwars doorheen, ook al was het een halve preek. En dan Petrus en Johannes, gevangen genomen. Waarom? Wat hadden ze gedaan? Nou, één hoofdstuk ervoor, aan het begin van hoofdstuk 3... lezen we over een kreupele man. En die zal vanaf zijn geboorte kreupel. En die zit bij de tempel. En die roept aan alle mensen die voorbij komen. Roept hij aalmoes. 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 En ook Petrus en Johannes komen voorbij. En stoppen bij die man. En dan zegt Petrus tot die meneer. Zilver en goud heb ik niet. Maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Meer dan 40 jaar kreupel. Nooit gelopen, altijd gedragen en gerold en gestrompeld. En dan lezen we over deze man. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Dan is het niet vreemd dat we lezen dat het volk verbaasd is. En het volk komt op Petrus en Johannes af. Ze stellen vragen. En dan begint Petrus te spreken. En hij vertelt hen dat deze man niet door Petrus' kracht genezen is. Maar dat het door de kracht van de Heere Jezus alleen is. En het is die prediking die Joodse mannen, die oversten, die mannen van het Sanhedrin zo ontzettend nijdig maakt. De verkondiging van de naam en het werk van de Heer Jezus, ja, dat wekt wrevel. Zo'n grote wrevel dat ze moeten zwijgen, opgesloten worden, vastgepakt worden en dat heel het Sanhedrin opgetrommeld wordt. En dat kan niet eens op diezelfde dag gebeuren, want iedereen moet erbij zijn. En sommigen die moeten blijkbaar van buiten Jeruzalem komen. Dus het gebeurt één dag later. 70 Joodse oversten, ouderlingen, schriftgeleerden bij elkaar. Hoge priestelijke familie erbij. En dan lezen we in vers 7 dat Petrus en Johannes in het midden staan. Tussen al die zeer geërgerde mannen van het Sanhedrin. Petrus en Johannes in het midden. Nou, dan denken we toch, zou dat goed gaan? Want het was nog maar 2 maanden geleden dat Petrus in de zaal van diezelfde hoge priester, niet dezelfde zaal, maar dezelfde hoge priester, dat hij toen dat meisje kwam, dat hij de Heer Jezus verloochend heeft. En dan is er nu niet één, maar zijn het 70 mannen. En die staan hem aan te kijken, zeer geërgerd. Zou dat goed gaan? Zou hij nu de Heer Jezus weer verloochenen? Als we naar Petrus kijken, zouden we alle reden hebben om te denken, ja, dit gaat mis. Dit kan alleen maar verkeerd gaan. Maar het is nu anders. We lezen, Petrus is dat hij vrijmoedig is, zonder vrees. Nou, dat is de werking van de Heilige Geest. En Petrus, hij gaat spreken. Vrijmoedig. Tot het Sanhedrin. En we zullen in deze dienst letten op wat Petrus tot die mannen van het Sanhedrin zegt. Dan letten we in het bijzonder op vers 11 en op vers 12. Vers 11 en 12 als tekst voor de prediking. Deze is de steen die door u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En dat is het thema van de preek, zaligheid in de afgeschreven steen alleen. En daarbij twee gedachten. Allereerst door de bouwlieden afgeschreven, maar door de Vader verheven. En de tweede gedachte, aan de mensen gegeven tot eeuwig leven. Dus zaligheid in de afgeschreven steen alleen. Door de bouwlieden afgeschreven, maar door de Vader verheven. En tweede gedachte, aan de mensen gegeven tot eeuwig leven. Nou, wat zal Petrus tot die mannen van het Sanhedrin zeggen? Hij spreekt ze allereerst heel netjes aan. Hij zegt, gij oversten van het volk, gij ouderlingen van Israël. Dus geen rebellie. En dan gaat hij verder en zegt hij, gij bouwlieden. Hij spreekt ze aan als bouwlieden. Niet als oversten van het volk, maar dan als bouwlieden. Die zwarte gewaden van die mannen worden als het ware ingewisseld voor bouwkleding. En dan zegt Petrus, deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is. Nou, kinderen, waarom zegt Petrus dat? Bouwlieden. Wat wil hij daarmee zeggen? Nee, het zijn natuurlijk geen letterlijke bouwlieden. Waarschijnlijk hadden ze twee linkerhanden. Maar wat wil hij daarmee zeggen? Nou, hij gebruikt een beeld. Hij gebruikt het beeld van het koninkrijk van God als een gebouw dat gebouwd wordt. En deze Joodse leidslieden, die oversten van het volk, die zijn door de Heere geroepen om het volk voor te gaan in de vreze des Heeren. Om te dienen in Gods wijngaard. Ja, geroepen om in afhankelijkheid van de Heere te bouwen. De leiders van het volk als bouwlieden. En kinderen, wat heb je nodig om te bouwen? Als je jong bent en wat gaat bouwen, nou dan gebruik je Duplo of Lego stenen. Dus je hebt stenen nodig om te bouwen. En dan gaat het hier niet over op de millimeter nauwkeurig gefabriceerde stenen zoals wij die kennen, die precies allemaal hetzelfde zijn. Allemaal even vierkant of even langwerpig. Nee, het gaat om stenen die uit de rotsen werden gehakt. En die zijn daardoor allemaal anders, allemaal uniek. Allemaal verschillende vormen. Dus dat waren geen keurig gebakken bakstenen. Dat bouwen, dat was passen en meten welke steen waar geschikt was. En niet elke steen was overal geschikt dus. En toen lag daar de bouwplaats van de leiders van het Joodse volk. Een steen. Waar kwam die steen vandaan? Nou, uit Nazareth. Een steen uit Nazareth. Zouden uit Nazareth fatsoenlijk bruikbare bakstenen vandaan kunnen komen? Ja, want dit is de steen uit Nazareth. Vers 10, de naam van Jezus Christus de Nazarener. En deze, die steen uit Nazareth, is de steen die van u de bouwlieden veracht is. Het gaat om die steen. Om die steen. Veracht. Het Griekse woord is ook te vertalen met niet waardig beschouwd. Die bouwlieden met hun heilige roeping, die hebben op die steen gereageerd met helemaal niets waard deze steen. Niets waard. Aan deze steen hebben we niets. We kunnen er niks mee. Waardeloos. Ligt alleen maar in de weg. En toen hebben ze het over gehad. Vele malen vergaderd. Wat doen we met die steen? Wat moeten we ermee? Toen hebben ze besloten om die steen naar de stortplaats te brengen. Afgeschreven. Naar de stortplaats gebracht. Als niets waardig beschouwd. De stortplaats Golgotha. En we weten allemaal, ja, daar is de Heer Jezus Christus gekruisigd. Maar we hebben het telkens weer nodig dat we beseffen wat dat werkelijk inhoudt. Hij, gekruisigd. En dat we door Gods geest leren zien dat het om onze eigen zonde is dat Hij gekruisigd is. Gods eigen Zoon. Niets waardig geacht. Bespuugd. Een kroon met doornen die in de hoofdhuid van de Zoon van God prikken. Het klinkt zo bekend, maar wat is dat iets ontzettends. Hij op die stortplaats, Golgotha, om daar de meest huiveringwekkende dood te sterven, de vloekdood. Vanwege onze zonde. De steen uit Nazareth veracht. Niets waardig beschouwd. Zoals Jesaja het al geprofeteerd had. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Naar de stortplaats. Golgotha. Waar hij de beker van Gods toorn tot de bodem toe leeggedronken heeft. Zoals McChane het zingt. Vanwege onze zonde. Ja. Door mijn schuld zijn kroon gevlochten. Zijn beker gevuld door mijn schuld. En dan klinkt het. Op de derde dag. In de vroege ochtend. Ja, als het ware uit de mond van de hoofduitvoerder. Van hem die boven al die andere bouwlieden staat. Klinkt het uit zijn mond. Dit is geen steen voorbij de stortplaats. Dit is zelfs geen gewone bruikbare steen. Maar dit is de hoeksteen. De hoeksteen. Zonder die steen is er geen gebouw. Zonder die steen geen kerk van God. Zonder die steen geen volk van God. Ja, de Vader die heeft op de opstandingsdag als het ware die steen bij de stortplaats vandaan gehaald. Daar gaat het over wanneer we lezen Jezus Christus is uit de doden opgewekt. Bij de Vader vandaan. De Vader heeft hem opgewekt. Hij is natuurlijk ook opgestaan, maar ook opgewekt. Als teken van deze steen is geen verachtelijke steen, maar dit is de hoeksteen. Mijn geliefde Zoon. Niet afgeschreven, maar tot in de hemel toe verheven, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Zo lezen we in vers 11. En zo is Gods kerk gefundeerd op de persoon van de Heer Jezus alleen. Op zijn werk aan het kruis, op zijn werk als voorbidder, nu in de hemel, op dit moment. Hij tot een hoofd des hoeks geworden. En wat is dat iets ontzettends? Dat het oordeel van de bouwlieden, dat het radicaal tegenovergesteld is aan het oordeel dat God zelf over die steen geeft. Compleet tegenovergesteld. En Petrus die confronteert de bouwlieden daarmee. Daarom zegt hij, gij bouwlieden. Hij had het woordje ook weg kunnen laten, bouwlieden. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, deze is de steen die van u veracht is. Nee, hij zegt die van u de bouwlieden veracht is. Hij legt er nadruk op. Hij confronteert en daarmee. Want dat is wat van u nota bene de bouwlieden veracht. Dus niet door kwajongens of straatboefjes die door de bouw banjeren en geen verstand daarvan hebben. En denken, ja, dat is niks waard. Nee, door hen die de Heere geroepen heeft. De heilige roeping. De bouwlieden die er verstand van zouden moeten hebben. Door hen veracht. Met andere woorden, u die met de wet, met de profeten, met de geschriften opgegroeid bent. En die wijzen allemaal heen naar die ene steen. Heel het Oude Testament, naar de Messias. U die met Gods woord opgegroeid bent. U hebt hem, de Messias, veracht. U, de bouwlieden die het zouden moeten weten. Gemeente, wat is dat een indringende waarschuwing voor ons. Zo kan het dus gaan. Opgegroeid met Gods woord. Elke dag gaat de Bijbel open. Elke week de zondagse diensten. En op de scholen, dagopeningen, de catechisaties. Ermee opgegroeid. En ondanks dat je er bekend mee bent, een verachter van de Heere Jezus. Een verachter van de van God gegeven hoeksteen. Zo kan het dus gaan. Ja, zo gaat het als de Heere het niet verhoedt. We moeten dat weten, wat dat is. De Heer Jezus verachten. Wat is dat? De Heer Jezus verachten. We moeten dat weten, want als je hem veracht, dan kan je niet voor hem verschijnen. Onmogelijk. Gods woord is daar helder over. Dus wat is dat precies? De Heer Jezus verachten. Gaat het over de mensen die nu niet in de kerk willen zitten en ook niet meeluisteren thuis? Of op wat voor wijze dan ook? Dus de mensen die de onderlinge bijeenkomsten, hetzij digitaal, verachten. Ongeoorloofd. Gaat het over hen? Over hen die de dag van de Heer, de zondag, verachten? Ja, gaat over hen. Gaat absoluut over hen. Maar het gaat niet alleen over hen. Waar gaat het verachten van de Heer Jezus nog meer over? Is dat door niet uit zijn woord te lezen of zo heel onnadenkend, gewoon uit gewoonte? Ja, ook. Maar die mannen van het Sanhedrin, die lazen wel uit Gods woord. En ze waren waarschijnlijk beter bekend met Gods woord dan wij allemaal bij elkaar. Dus er moet nog iets zijn. Waar het verachten van de Heer Jezus om draait. Is het verachten van de Heer Jezus, is dat opgaan in alles wat de wereld te bieden heeft. En van alles wat de wereld te bieden heeft zeggen, ja, dat is eigenlijk veel heerlijker dan de zaligheid die ons aangeboden wordt. Vanuit het woord. Door de Heer. Ja, ook dat is het verachten van de Heer Jezus. Opgaan in wat de wereld te bieden heeft. Maar waar het verachten van de Heer Jezus ten diepste om draait, is het verwerpen van hem als zaligmaker. En al die andere dingen, verachten van de bijeenkomsten van Gods woord, opgaan in de wereld, ja, dat is ook verachten van de Heer Jezus, maar dat vloeit eruit voort. Dat vloeit er allemaal uit voort, maar ten diepste is het verachten van de Heer Jezus, het verwerpen van de Heer Jezus als zalig maken. Dat is doorleven. Doorleven voor eigen rekening. Alsof God geen heilig God is. Geen rechtvaardig God. Alsof we het zonder hem kunnen stellen in dit leven. En alsof we het zonder hem kunnen stellen bij de ontmoeting met hem. Doorleven. Zonder de Heer Jezus nodig te hebben als zaligmaker. Dat is hem verachten. Dat is die van God gegeven hoeksteen verachten. En dan is het belangrijk om verachten, om dat te onderscheiden van vergeten. Of van vergissen. Verachten is echt wat anders. Het is niet zo dat die bouwlieden vanwege onkunde een vergissing gemaakt hebben. Dat kan natuurlijk. Maar dat is het niet. Het is geen vergissen. Het is verachten. En verachten, dat betekent moedwillig. Het was ze verkondigd, al helemaal aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Door Johannes de Doper. Dat is maar één van de vele momenten. Die het zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want toen waren al die mannen uit Jeruzalem naar de Jordaan gekomen om te kijken wat daar gebeurt. En het was hen toen al aan het begin van de bediening van de Heer Jezus verkondigd. En het was ze verkondigd door de Heer Jezus zelf. Bijvoorbeeld op het Loofhuttenfeest, toen de Heer Jezus zei, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. En telkens weer heeft het geklonken. En telkens weer werd het met wonderen en met tekenen bevestigd. Deze is Gods Zoon, Gods geliefde Zoon, de beloofde Messias. Dus verachten, dat is geen vergissen of vergeten. Nee, dat is moedwillig. En daarom gaat het ons aan. Moedwillig. Dus een heiden in de oerwouden, die kan de Heer Jezus niet verachten. Maar u en jij en ik, wij kunnen de Heer Jezus wel verachten. Want aan ons wordt de zaligmaker verkondigd, aangeboden. En alleen als hij aangeboden wordt, kan hij veracht worden. Alleen wat aangeboden wordt, kan als het ware afgewezen worden. Dus dat verachten, dat gaat ons aan. Natuurlijk, ook voor de wereld en ook in ons land zijn de mensen ook wel veelal bekend met Gods woord. Maar allereerst gaat het ons aan, als de christelijke gemeente. Als degene die van jongs af aan daarmee opgegroeid zijn, als dat voor u geldt. Het is voor ons een indringende waarschuwing. Wat is dan ontzettend als we hem verachten. Door te leven alsof we geen zaligmaker nodig hebben. Door te leven alsof we in onszelf zalig zijn. Want dat is wat we ermee zeggen. En zijn naam niet aanroepen. Zonder te zien dat we in onszelf voor de Heer niet kunnen bestaan. Als we bedenken wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft zichzelf vernietigd. Zo staat het in een van de brieven. Zichzelf vernietigd. Om zondaren zalig te maken. En dan geen liefde in ons hart. En dan verachten. En dan zegt Gods woord. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Want dat is het. Verachten is de Heer Jezus Christus niet liefhebben, die zichzelf gegeven heeft. En daarom de vraag, hebt u hem lief? Hebt u hem lief? Lief gekregen, omdat u niet meer door kon leven zonder zaligmaker. En hier in het woord, hij u aangeboden werd. Heeft u hem lief? We gaan naar de tweede gedachte, aan de mensen gegeven tot eeuwig leven. En dit is het heerlijke, het wonderlijke. Ja, hierin schittert het evangelie, want deze mannen van het Sanhedrin, ze worden eerlijk en ze worden direct aangesproken. Petrus, hij neemt geen meel in de mond, geen vage, wollige taal. Nee, direct aangesproken. U, de bouwlieden, hebt hem veracht. De zonde wordt aangewezen. Maar tegelijkertijd is dat niet het enige wat tot die mannen van het Sanhedrin klinkt. En dat is ook niet het enige wat tot u en tot jou klinkt. Het is niet het enige. Want Petrus, hij gaat door, hij zegt nog meer. Vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Dus tot wie klinken deze heerlijke woorden? En dat is evangelie? Tot mensen die het verdiend hebben? Nee. Die lopen op de wereld niet rond. Het klinkt tot hen die van God gegeven steen veracht hebben. Wat schittert hier in Gods liefde tot vijanden? Tot vijanden, dat is evangelie, tot vijanden. Petrus, hij verkondigt het. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. En dan door welke wij moeten zalig worden. Wij. Nou, over wie heeft hij dan? Heeft hij het dan over Petrus, over Johannes? En over die kreupele man die erbij was, ja, ook. Maar het voornaamste, hij heeft het over al die mannen van het Sanhedrin die om hem heen staan. Door welke wij moeten zalig worden. Hij zegt als het ware, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Ook jullie mannen. Mannen van het Sanhedrin, bouwlieden die de steen verworpen hebben. Ja, ook jullie, oogsten van het volk. Ook u en jij. Die met Gods woord opgegroeid bent. Maar de zaligmaker zondag na zondag veracht. Ja, die harten van die mannen die barsten werkelijk van de haat. En toch klinkt het door welke wij moeten zalig worden. Dus ja, al barst je hart van de haat. Zelfs dan klinkt het. Door welke wij moeten zalig worden. Ja, ook dan. Ja, juist dan. Want ten diepste als we de Here niet kennen, dan barst ons hart van de haat tegen hem. Kunnen we niet uitstaan, want dan zijn we nog zelf aan het roer. Willen we zelf nog Here en Meester en Koning zijn. Door welke wij moeten zalig worden. Het klinkt tot ons allemaal. Allemaal. En laat ons dan vrezen. Dat niet de enige tijd. De belofte van in zijn rust in te gaan. Nagelaten zijnde. Iemand van ons. Zou dat afschuwelijk zijn? Iemand van ons schijnen achtergebleven te zijn. Het is ook iets van gemeente zijn. Als we zien dat een ander afdwaalt. Dat we aansporen. Op de Heer Jezus wijzen. Het gaat niet allereerst om ons. Het gaat om de Heer. En de Heer heeft recht op ons allemaal. Jong, oud. Allemaal. Nou, hier komt zo duidelijk naar voren. De liefde. Van de Heer Jezus tot vijanden. Want Petrus die is de spreekbuis. Tot vijanden die hem keer op keer verachten. Want de Heer Jezus, hij zoekt die mannen nogmaals op. Hij had het op de aarde gedaan tijdens zijn rondwandeling. Maar nu zoekt hij ze nog een keer op. Uit de hemel. Om ze tot hem te brengen. Zouden ze die noodzakelijkste steen. Zouden ze de zalig maken. Zouden ze hem nogmaals verwerpen. U, jij die de Heer Jezus tot dusver verworpen heeft, zou dat doorgaan? Ga je ermee door? De Heer zoekt nogmaals op, maar we weten niet hoe lang nog en hoe vaak nog. En u heeft hem nodig. Jij, een hoeksteen onder ons leven, een vast fundament. Anders verzinken we in zonde en in zorgen. En deze evangeliewoorden van Petrus, die vormen tegelijkertijd ook een antwoord op de vraag van het Sanhedrin. Want het Sanhedrin had gevraagd, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? En dan is het antwoord, door de naam van Jezus. De enige naam onder de mensen gegeven door welke wij moeten zalig worden. En kinderen, wat betekent die naam? Heb je misschien wel eens geleerd, het kerstfeest. Of er zelfs over gepreekt in adventstijd over die naam van de Heer Jezus. Matthäus 1, vers 21. Daar verschijnt Jozef. Daar verschijnt een engel aan Jozef. En die zegt dan: gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Zalig maken. Volkomen zalig maken. Al hun zonden. Dat is wat die naam betekent. Die ene naam onder de hemel gegeven. En het was in die naam dat Petrus sprak, waarop die kreupele man opstond, wandelde, sprong en loofde in de tempel. Het was door die naam. En waarom ergerde die mannen van het Sanhedrin zich daar zo aan? Je zou denken, daar kan je toch geen bezwaar tegen hebben dat zo'n man die al 40 jaar kreupel is, dat hij dan weer kan lopen. Nou, het was dus om die naam. Maar dieper nog, omdat blijkt, als in die naam zo'n wonder gebeurt, dan blijkt dat Jezus leeft. Want in die naam gebeurt het. Dus de Heer Jezus, die werkt dat wonder. Petrus niet, hij doet het in de naam van de Heer Jezus. Namens de Heer Jezus. Dus dat is wat ze zo ergert. Jezus leeft. Dat is wat dat teken van die genezing van die man vertelt. Jezus leeft. En dat is wat Petrus tijdens zijn preek daarna verkondigt. Jezus leeft. En dat is wat zo schuurt bij die mannen. Jezus leeft. Waarom? Wat zit erachter? Nou, als Jezus leeft, dan betekent dat dat zij al die tijd dat de Heer Jezus rondwandelde op aarde en getuigde dat hij Gods zoon was. En zij hem in een kwaad daglicht hebben gesteld en gelasterd hebben, ook bij het volk. Dan betekent het dat zij daarop terug moeten komen. Want we zagen het zojuist, het oordeel van de Vader was radicaal anders dan het oordeel van hen. Dan moeten ze terugkomen op al hun woorden die ze gesproken hebben tot het volk. En moeten ze zeggen: wij hebben gezondigd, volk van Israël. Wij zijn verkeerd geweest, we moeten aftreden, we moeten hiermee stoppen. We hebben de Zoon van God, keer op keer, de beloofde Messias, veracht. En we hebben jullie erin meegenomen, misleid. Ja, Jezus leeft. Dat betekent voor hen dat ze zich moeten onderwerpen aan al die goddelijke woorden die hij gesproken heeft. Want dan is ook dat getuigenis waar. Want anders zou de Vader hem niet uit de doden opwekken. Dat betekent dat ze zich moeten onderwerpen en terugkomen op al hun eigen woorden. En zo is dat ook bij ons. Dat is niet zomaar een vlugge belijdenis zijn, Jezus leeft. Nee, dat houdt zo ontzettend veel in. Dat betekent onderwerpen aan hem. Dat hij het voor het zeggen heeft in je leven. Jezus leeft. Daar wilden ze niet aan. Dat was het einde van hun oude leventje. Daar gingen ze er zelf aan. En de zaligheid is in geen ander, zegt Petrus. Geen ander. Dus niet alleen als het om dit genezingswonder gaat, want het is maar een teken, nee. Ook breder als het gaat om de zaligheid van onze zielen. Door Jezus Christus alleen. En dat is vlijmscherp. Dus dat is niet in onszelf. Of in wat dan ook. In de Heer Jezus alleen. En tegelijkertijd is het ook zo ontzettend ruim. Want er is dus een naam. Wat is dat ontzettend? Er is dus een naam onder de hemel gegeven. Er is een naam. Gegeven aan mensen, aan kinderen van Adam. Ontzettend scherp. Alleen in die naam. Maar heerlijk wonder, er is een naam. En die naam wordt ons verkondigd. En die naam is een gegeven naam die onder de mensen gegeven is. Dus dat doet uitroepen soli deo gloria, alle eer aan God. Hij heeft die naam gegeven. Dat is van God uit. En alleen dat geeft vrijmoedigheid om die naam aan te roepen. Als wij zelf zouden moeten roepen, als het in onszelf met iets zouden moeten aankomen. Nee, dat gaat niet. Maar die naam is gegeven en dat geeft vrijmoedigheid. Om die naam aan te roepen, zoals Petrus het had gezegd op de Pinksterdag. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Een van God gegeven naam. Door welke wij moeten zalig worden. Staat dus niet door welke wij mogen, kunnen, nee. Door welke wij moeten zalig worden. Wat betekent dat? Nou, wat als er zou staan door welke wij kunnen zalig worden? Als dat er zou staan, dan zou het iets vrijblijvend zijn. Alsof het de Heer eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Maar hiermee laat de Heer zien dat het hem wel uitmaakt. Dat het hem niet om het even is. Nee, dat het zijn hartelijke verlangen is. Want hij verrecht op uw hart en uw leven. Door welke wij moeten zalig worden. Want met dat doel heeft hij die naam gegeven. Heeft hij zijn zoon gegeven om u terug te brengen tot hem. Dat is zijn hartelijke verlangen. Dus niet vrijblijvend. Maar door welke wij moeten zalig worden. En het heerlijke is dat in het niet vrijblijvende de zekerheid ligt, de vaste zekerheid, dat God gewillig is. Hiermee toont de Heere aan u, aan jou, ik ben gewillig om je zalig te maken. Dat is wat hij hiermee toont. Hij wil van ganse harte. En als u hem dan nog niet kent, doe dan niet alsof de Heere niet gewillig is. Alsof het aan hem ligt. Nee, de Heere is gewillig. Dat wordt hier getoond door welke wij moeten zalig worden. Dat wordt daar getoond. Doopvond, avondmaal. Hij is gewillig. Tekenen en zegels om te onderstrepen dat hij gewillig is. En dat komt ook in dit woord naar voren. Door welke wij moeten zalig worden. Hij gewillig. En dat komt ook op een andere manier naar voren als de Heer het zelfs zweert. Dat gebeurt op verschillende momenten in Gods woord dat de Heer zweert. Dat hij zweert dat hij gewillig is. Ja, als de Heer het zegt, dat zou voor ons al voldoende moeten zijn. Maar de Heer weet hoe ongelovig onze harten zijn. En dan zweert hij, bijvoorbeeld Ezechiël 33, maar ook in Hebreeën. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Hij zweert het. Ik ben gewillig. Hier een hoeksteen. Jezus. Een vast fundament in leven en sterven. En ook als we hem door genade mogen kennen. Ook dan moet het elke dag weer leren. Hij is gewillig. Maar ik ben onwillig. Ik dwaal telkens weer bij hem vandaan. Wij denken zo vaak omgekeerd. Dat wij gewillig zijn, maar hij niet. En dat we hem als het ware door het gebed gewillig zouden moeten maken. Nou, zo is het niet. Nee, hij is gewillig. En wij niet. En daarom hebben we zijn Heilige Geest nodig, zodat we het elke keer weer zullen zien en horen door Gods woord. Hij gewillig, gewillig, gewillig. Zodat we het leven buiten onszelf zoeken in hem alleen. En de Heere, hij bouwt en hij breidt zijn koninkrijk nog steeds uit. Nog is dat gebouw niet klaar. Nog voegt hij toe levende stenen op die hoeksteen uit Nazareth. Als de Heer Jezus terugkomt, dan is dat gebouw klaar. Dan is die bede uit onze Vader is verhoord. Uw koninkrijk komen. Dan is zijn koninkrijk gekomen. En dan kan er niemand meer bij. Maar nu, dit moment, is het genadetijd. En is er nog ruimte in dat vaderhuis met die vele woningen. En op het moment dat je dit hoort, is die genadetijd. En je weet niet hoe lang nog. Ook of je nou jong bent of oud. Het was de vorige keer dat ik hier mocht voorgaan. En toen hoorde ik de volgende dag. U belde toen op, maar ook in het nieuws. Dat op hetzelfde moment dat we hier naartoe reden. Dat iemand van de dijk of wat dan ook. Samen met zijn vriendin in het water was beland. Ook als we jong zijn. We weten het niet. Hoe lang de Heer ons geeft. We weten niet wanneer de Heer terugkomt. Maar dit weet ik vast en zeker. Ja, dit toont Gods woord ons. Hij is gewillig. Die hoeksteen wordt u aangeboden. Als fundament voor uw leven. En u heeft het nodig, anders verzinkt u. Anders komt u om. Met al uw zonde. Ook met de zorg. Ook Wat is het leven verschrikkelijk als we geen Heer Jezus hebben om al onze noden en zorgen ook bij te brengen. Maar als we Hem mogen kennen, dan is Hij met ons. Dan draagt Hij ons. Ook al zijn dat wegen die wij niet begrijpen. Draagt Hij naar dat vaderhuis. Ja, het klinkt hier zo heerlijk. De zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Geen andere naam en zoek het daarom in die naam alleen. Zoals dat klinkt in dat bekende lied. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Zij rust in ene dopen en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het, die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Amen. We zullen zingen uit 89 en daarvan vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen, en dan in uw naam, zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden, dat is ondersteunt hen. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Het einde is zeker, hij zal de val niet gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Het zevende vers van 89.